onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen met elkaar gaan zingen uit Psalm 146, het eerste, derde en vierde vers, Psalm 146, de versen 1, 3 en 4. Gemeente, we willen samen gaan luisteren naar Gods heilige wet. En in antwoord daarop willen we samen gaan zingen uit Psalm 147, het tiende vers, Psalm 147, vers 10. Hoor dan nu naar de heilige wet van de Heer onze God en de samenvatting ervan, zoals de Heer Jezus Christus die gegeven heeft. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus vatte dit aldus samen. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, zoeken we samen Gods aangezicht in de gebeden. Dan bidden we hem om zijn onmisbare zegen over deze dienst. Laten we samen bidden. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel. Samen naderen we voor uw heilig aangezicht. En wat een zegen dat we ook op deze mooie zondagmorgen hier weer samen mogen zijn. In uw huis. Samen mogen zijn rondom een open geslagen Bijbel. Dat u ook vanmorgen weer open huishoudt voor zondaren. Wat een wonder dat u ons ook vanmorgen zo weer tegemoet komt. Met wijd uitgebreide armen. En dat u ons zo graag ontvangen wilt. Dat u ons zo graag dicht bij u hebt. Nee, heren. Daarvoor zijn geen redenen in ons te vinden. Als we dan denken wat we zojuist gehoord hebben uit uw wet, uit uw goede en heilzame geboden, en we leggen ons eigen leven daarnaast, en dan worden we heel klein, beschaamd, want dan realiseren we ons dat ons leven in zoveel opzichten ook in de achterliggende wijk niet heeft beantwoord aan uw bedoeling. Lang niet altijd zijn wij uw beelddragers geweest. We zijn eigen wegen gegaan. We hebben vaak meer gedacht aan eigen belang dan aan uw eer. Aan onszelf gedacht, soms ten koste van onze naasten. Onze woorden, in onze daden, ja, in onze gedachten. Is er ook in de afgelopen week weer zoveel geweest wat kwaad was in uw ogen. En daarom buigen we ons voor u. En het ergste is misschien nog wel dat we er vaak niet eens erg in hebben. Dat het allemaal soms zo gemakkelijk gaat en zo vanzelfsprekend is. Terwijl we u er zo'n pijn mee doen. U er zo'n verdriet van hebt. En daarom buigen we ons hoofd voor u. En we smeken u of u genadig verzoening wil doen over alles. Wat er ook in de achterliggende week weer tussen u en ons is ingekomen. Of u het ons genadig wilt vergeven. Ja, ook of u ons de krachtige werking van uw Heilige Geest wilt schenken. Zodat ons leven toch steeds meer gericht mag raken op u. En dat het inderdaad zo zal worden dat uw eer steeds meer de leidraad voor ons handelen zal worden. Heren, dat uw geboden ons maar niet op het lijf geschreven zullen staan, maar in ons hart geschreven mogen worden. Zodat het ook handen en voeten krijgt in ons leven van elke dag. En heren, juist daarom hebben we het ook zo nodig dat ons vanmorgen uw woord weer verkondigd wordt. Dat de boodschap van Jezus Christus en die gekruisigd weer zal klinken. En die boodschap is toch ook vandaag nog steeds een kracht van u tot zaligheid. En dan bidden we van u of ook vanmorgen de bediening van uw woord gepaard mag gaan met de betoning van geest en kracht. En dat het niet zo zal zijn dat we boven het woord gaan staan om het te beoordelen wat wij ervan vinden. Maar dat we ervoor buigen mogen. Dat we klein worden onder uw woord. En heren, er amen op mogen zeggen. Het mogen beamen. En het ook mogen bewaren in ons leven van elke dag. Ja, Heere, mag ons hart vanmorgen zijn een wel toebereide akker. En laat door het werk van uw geest, uw woord, vernieuwend op ons leven mogen inwerken. Herscheppend, wederbarend. En laat zo, Heere, de kracht van uw spreken in ons leven gevoeld mogen worden. En geeft u dat vanmorgen aan jong en oud. En alle die hier in de kerk zijn, maar niet minder aan hen die thuis meeluisteren, omdat ze misschien vanwege de moeite van het ouder worden of vanwege ziekte hier vanmorgen niet aanwezig kunnen zijn. Heere, mogen ook zij, hoewel fysiek hier niet aanwezig, zich toch echt met ons verbonden wijden. En zo toch ook iets beleven van de gemeenschap der heiligen. Heere, we denken aan uw kerk, waar ze ook samenkomt op deze zondag. Heere, wilt u geven dat uw woord overal in getrouwheid gebracht mag worden? En Heere, wilt u op deze zondag zorgen voor uw eigen eer? Heere, we komen u vanmorgen heel in het bijzonder ervoor danken dat dominee Hogeboom aan onze gemeente verbonden mag blijven. Hij heeft in de achterliggende weken gezocht naar uw weg. En Heere, die weg is hem duidelijk geworden. En wat is het voor ons als gemeente een zegen dat de verbintenis die al verschillende jaren bestaat intact mag blijven. Heere, we bidden u voor onze broeder de rust die u op de beslissing gaf. Laat die rust mogen blijven. En wilt u hem ook in de tijd die komt in ons midden tot rijke zegen blijven stellen. En wilt u hem daartoe steeds weer alles geven wat hij nodig heeft. Heren, om ook in ons midden vanuit uw woord steeds weer nieuwe en oude dingen op te diepen, zodat uw gemeente daardoor gebouwd mag worden. Heere, we bidden u ook voor de gemeente van Veenendaal, die vandaag een teleurstelling te verwerken kreeg. Ja, een mens kan maar op één plaats zijn. En dat is maar goed ook. Maar Heere, u bent niet aan tijd en plaats gebonden. U bent juist overal waar naar u wordt uitgezien. En Heere, wij bidden u voor de gemeente van Veenendaal, of de vacature die al geruime tijd bestaat, op een later moment vervuld mag worden. Wilt u de gemeente gauw brengen ook bij de broeder die u voor de gemeente van Veenendaal bestemd hebt. En laat ook daar het werk goede voortgang mogen hebben. En sterk ook dominee Van Rij, die nog maar net aan de gemeente van Veenendaal verbonden, maar het werk nu alleen moet doen. Heere, geef dat ook hij gauw versterking mag krijgen. Heere, zo bidden we u voor alle werk in uw koninkrijk. Heere, u leidt alle dingen en dat mag rust geven. En u leidt alle dingen ook zo dat het komt tot een, dat het leidt tot verheerlijking van uw naam. Heere, wil ook in ons midden vanmorgen voor uw eer zorgen. En wilt u alles wel maken. Hoort u onze gebeden in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we mogen met elkaar de schriften openen. Dat doen we allereerst in het Oude Testament, in de profetieën van Maleachi. We lezen uit Maleachi 1, de versen 1 tot 5. En vervolgens lezen we uit 1 Johannes 4, vanaf het 7e vers. Allereerst Maleachi 1, vanaf vers 1. Een last. Het woord van de Heere tot Israël door de dienst van Maleachi. Ik heb u lief gehad, zegt de Heer. Maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Was Esau niet de broer van Jacob, spreekt de Heer. Toch heb ik Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij en zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. Hoewel Edom zegt, als wij verwoest worden, bouwen we de puinhopen weer op, zegt de Heere van de legermachten dit. Zullen zij bouwen, dan zal ik afbreken. En men zal hen noemen goddeloos gebied en het volk waarop de Heere tot in eeuwigheid toornig is. Uw eigen ogen zullen het zien. En u zult zelf zeggen, groot is de Heere, tot over de grenzen van Israël. En lezen we ook uit de eerste Johannesbrief, het vierde hoofdstuk, vanaf vers 7. Geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, omdat we zouden leven door Hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten we ook elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten we dat we in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God in hem. Tot zover de lezing uit de eerste Johannesbrief. De tekst voor de verkondiging vindt u in het tweede vers van Maleachi 1. Maleachi 1 vers 2a, waar het volgende staat. Ik heb u lief gehad, zegt de Heer. Maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? Zover de tekst en de schriftlezing. Zalig zij die het woord van de Heer horen en ook bewaren in hun harten. Gaan we nu ter inleiding op de verkondiging met elkaar zingen uit Psalm 31, de versen 12, 13 en 14 in de berijming uit de bundel Weerklank. Psalm 31, het 12e, 13e en 14e vers. Straks na de verkondiging willen we met elkaar zingen uit Psalm 116, het eerste en derde vers. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Het komt in de beste families voor, meningsverschillen. Stel je voor, jongens en meisjes, je bent op vakantie met elkaar. Ja, en dan is elke dag weer de vraag, wat zullen we doen? De een wil zwemmen, de ander wil wandelen in het bos, een derde wil naar een museum of een kasteel. Maar goed, dan kom je natuurlijk wel uit met elkaar. Dan zeg je, nou, we gaan vandaag naar het zwembad en morgen dan gaan we wandelen. Zoiets. Lastiger wordt het als je bijvoorbeeld aan het voetballen bent met elkaar en je hebt verschil van mening over de vraag, is dat doelpunt nou wel geldig of niet? Ja, dan kun je geen compromis sluiten. Dan is het of het een of het ander. En dan gebeurt het nog wel eens op het voetbalveld dat er ruzie van komt. Ja, verschil van mening. Dat komt veel voor. Jongens en meisjes, maar zou je nou ook verschil van mening met God kunnen hebben? Ja, dat komt ook veel voor. In de Bijbel al. Denk bijvoorbeeld maar aan Naaman. Naaman die was het er helemaal niet mee eens dat hij zich 7 keer moest baden in de Jordaan om genezen te worden. Of denk in het Nieuwe Testament aan Petrus. Petrus die het er helemaal niet mee eens was dat de Heer Jezus die weg moest gaan naar het kruis. Ja, en zowel Naaman als Petrus hebben allebei moeten leren buigen voor de wil van God. Hun eigen mening opgeven. Nou, ook in het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben, botste tussen God en het volk. Ze zijn het Ze vinden eigenlijk dat datgene wat God zegt helemaal niet klopt. En wat zou je dan verwachten? Dan zou je verwachten dat de Heere met eerbied gesproken met zijn vuist op tafel zou slaan en zou zeggen, luisteren. Weten jullie wel tegen wie ik het heb? Wie het hebt? Ik ben de Heere, ik ben God. En wie zijn jullie om mij tegen te spreken? En weet je wat de Heere elke keer doet in het Bijbelboekje Maleachi? Want daar komt het keer op keer voor dat God en het volk het niet met elkaar eens zijn. Maar de Heere gaat het nog een keer weer heel geduldig uitleggen om het volk te winnen. Hij neemt ze als het ware bij de hand om ze zo te leren buigen. Nou, dat is ook in ons tekstgedeelte aan de orde. Boven de preek heb ik gezet Gods onbegrijpelijke liefde. 4 dingen die liefde verklaart, bekritiseert, getoond en erkent. Die liefde verklaart, bekritiseert, getoond en erkent. Dus allereerst die liefde verklaart. De gemeente, je mag wel zeggen dat de Heere echt met de deur in huis valt. Het Bijbelboekje Maleachi begint met een heerlijke liefdesverklaring van Gods wegen. Namens God mag Maleachi zeggen, ik heb u lief gehad. Dat is het eerste wat uit de mond van God komt als Malachi gaat spreken. En eigenlijk, gemeente, sluit dat heel nauw aan bij die eerste van de kleine profeten. Hosea. Hosea die heel vaak getypeerd wordt als de profeet van Gods liefde. Ja, die 12 kleine profeten, op een bepaalde manier horen ze natuurlijk bij elkaar. En de laatste, die grijpt weer terug op de boodschap van de eerste. En zet daar nog een keer weer een streep onder. En vat u dan niet verkeerd op. Ik heb u lief gehad, dat betekent niet dat die liefde nou voorbij is. Dat die liefde in het verleden wel gold, maar nu een voltooid feit is. Nee, gemeente, die liefde, dat is niet alleen maar iets van vroeger. Die liefde geldt nog steeds. In God brandt dat vuur van liefde voor zijn volk voortdurend. En dat is wel beschouwd een onbegrijpelijk wonder. Want wat heeft God allemaal wel niet met zijn volk meegemaakt? Je zou aan het eind van het Oude Testament verwachten dat God een keer zou zeggen, ik ben nou wel een keer klaar met jullie. Het is over, het is uit. Ik zet er een punt achter. Ik heb alles gedaan om jullie hart te bereiken, maar jullie willen gewoon niet goed. Jullie keren me elke keer weer de rug toe. Zo vaak moest ik jullie liefde delen met een of andere afgod. En daar bleef het vaak niet bij. Vaak moest ik het veld ruimen voor deze of gene God van hout of steen. Ik ben zo goed voor jullie geweest en jullie waren elke keer zo ondankbaar. Ja, je mag toch wel zeggen, gemeente, met eerbied gesproken, wat was de Heere ongelukkig in de liefde. Elke keer weer keerde men God de rug toe en werd die liefde niet beantwoord. Nou, wat ligt er dan meer voor daan? Dan dat God toch een keer zou zeggen, nou is het over en uit. Maar dat is niet zo. Op een van die laatste bladzijden van het Oude Testament verzekert God zijn volk er opnieuw van. In mij brandt dat vuur van liefde voor jullie als mijn volk nog steeds. Het is nog steeds niet over. Mijn liefde blijft naar jullie uitgaan. En zoals ik dat alle eeuwen doorgetoond heb, zo blijf ik dat tonen. Nou, u snapt wel, dat is niet vanuit volk te verklaren. Inderdaad, God neemt redenen uit zichzelf. Die liefde is er niet omdat dat volk zus is of zo is. Die liefde is er alleen omdat God God is. Omdat God een God is die nota bene zondaren liefheeft. Ja, dat wordt trouwens in het Oude Testament toch keer op keer beklemtoond. Om een paar voorbeelden te noemen, denk dus aan Deuteronomium 7. Ja, waar God zijn volk verklaart waarop de verkiezing van Israël berust. Dan zegt God echt niet omdat jullie groter waren dan de andere volken. Jullie waren eerder het geringste, het kleinste. En toch, voor jullie heb ik liefde opgevat. Of om dan Hosea nog een keer te citeren. Hosea 14. Dan zegt God allereerst, ik zal jullie afkeringen genezen. Ja, om met zijn liefde bij het hart van het volk te komen, moet God als het ware eerst door een heel oerwoud van afkeer heen komen. Maar dat houdt God niet tegen. Ik zal uw afkeringen genezen en ik zal u vrijwillig lief hebben. Onvoorstelbaar. Maar zo is de Heere nou ten voeten uit. En die boodschap die komt vanmorgen nou ook tot u, tot jou. Zoals God dat toen tegen zijn verbondsvolk zei, zegt hij dat ook vandaag tegen zijn verbondsgemeente. En dan is er toch vanmorgen niemand die zegt, oh ja, dat verbaast me niet. Natuurlijk, ik vind het heel logisch dat God mij lief heeft. Want ik ben zo principieel. Ik ben zo trouw. Ik ben zo orthodox. Nou ja, en noem het allemaal maar op. Dat we eigenlijk denken, ja, omdat ik zus en zo ben, kan God eigenlijk niet om me heen. Nou, dan hebt u er nog niks van begrepen. Ik hoop dat het anders is vanmorgen. Nu, dat u klein wordt. Nu God vanmorgen zo als het ware met de deur in huis valt. Heren, wie ben ik? Dat u zo naar mij toekomt, dat uw zondagsliefde naar mij uitgaat. Heren, wat ziet u toch in mij? Zou ik u zeggen wat de Heere ziet als hij naar u kijkt? U zelf een verloren mens. Maar nou is het juist Gods liefde die u niet verloren wil laten. Maar in zijn liefde wil hij u zo graag reddend omvangen. En met die liefde blijft hij u maar achtervolgen. Als u zich nog niet gewonnen gegeven hebt. Hij wil u niet kwijt. Hij wil nota bene met u de eeuwigheid doorbrengen. Daarom zit u hier. Hoorde ik iemand zeggen, ja dominee, dat kan ik me echt niet voorstellen. U moest eens weten. Ja, dat weten heren allemaal heel precies. Maar weet u wat nou het wonder is? U hoeft die liefde niet eerst op een of andere manier op te wekken. U hoeft niet eerst zus of zo te zijn. Om voor die liefde in aanmerking te komen. Het is zondaarsliefde. Luther die zegt het zo prachtig. Gods liefde. Zegt hij, vindt niet, maar schept wat ze lief heeft. Zal ik het nog een keer zeggen? Gods liefde vindt niet, maar schept wat ze lief heeft. Daar die liefde is niet, omdat dit of dat in mijn leven aanwezig is. Nee, er is helemaal niks, zegt Luther, wat God kan lief hebben. Hij komt zoveel tegen wat die liefde tegenstaat. Die afkerigheid van Hosea, weet u wel. Maar gemeente, die liefde van God gaat mij nou transformeren. En zorgt ervoor dat er komt wat er niet is. Zodat er in mijn leven dingen komen die hij wel kan liefhebben. Zijn vernieuwend werk in mijn leven. En zult u dat nou nooit meer zeggen? Ik kan het me niet voorstellen dat God mij zou liefhebben. Want dan neemt u God niet op zijn woord. En dat is heel ernstig. God spelt u maar niet iets op de mouw. Het is hem menens vanmorgen. Nou, gemeente, hoe reageert het volk Israël nou? Maar weet u wat het volk zegt? Heren, wij kunnen het ons niet voorstellen dat het echt waar is dat u ons lief hebt. Het volk wordt er niet klein onder. Ze zeggen niet, heren, wat bent u onuitsprekelijk goed. Ze zeggen, heren, wij merken er niks van. Maar waaruit zouden wij die liefde van u nou moeten aflezen? Ja, ze gaan met God in discussie. Ze zijn het helemaal niet met hem eens. En ik zei u al, dat is in het boek Maleachi steeds weer aan de orde. Als even verder in dit hoofdstuk de Heere zegt dat hij een vader is, maar dat hij het ontzag voor hem mist, de eerbied mist. Dan zeggen ze, heren, waarin verachten we u? Hoe komt u erbij? Of als in een hoofdstuk verder het volk opgeroepen wordt tot bekering, dan zegt het volk, waarvan zouden we ons moeten bekeren? Het gaat toch prima, wat hebt u op ons aan te merken? En zo gaat dat in het boek Maleachi maar door. Nou, hier meteen al. Weet je wat een koude douche? Net heeft God zijn liefde verklaard en het volk zegt, wat merken we daarvan? Ja, op een bepaalde manier is het wel een klein beetje te begrijpen. De Israëlieten waren terug uit Babel. Maar toen ze terugkwamen, toen merkten ze wel dat er eigenlijk in Kanaan niemand was die op hen zat te wachten. Ze kregen met vijandschap te maken. Alles lag in puin. O ja, Ondernemia, waren de muren inmiddels herbouwd. En door de prediking van Zacharia en Haggai stond er ook weer een tempel. Maar ja, wat stelde het voor? Die tempel die er nou stond, het was maar een hutje in vergelijking bij de tempel die Salomo gebouwd had. Oh ja, de muur was weer heel. Maar Jeruzalem, het was niet meer de hoofdstad van een prachtig rijk. Maar Jeruzalem was een klein provinciestadje geworden. Telde eigenlijk niet meer mee, stelde nauwelijks iets voor. En economisch ging het ook slecht. Misoogsten. Omringende volken die hen het licht in de ogen niet gunden. Ja, en politiek waren ze nog steeds niet zelfstandig. De satraap van Perzië, ja, die zwaaide de scepter. Nee, echt leuk was het niet. En daar komt het nou uit voort. Het volk denkt, als God liefde is, nou ja, dan moet het ons dus voor de wind gaan. Dan moeten we dat merken aan voorspoed en succes, dan moet alles over rolletjes gaan. Is het geen hele herkenbare vraag, gemeente? Is dat de vraag niet die ook overal in de wereld om ons heen aan de orde is? Als er vandaag toch één eigenschap van God is die zwaar bekritiseerd wordt, dan is dat toch wel Gods liefde. Ja, als God liefde is, waarom dan al die ellende in de wereld? Als God liefde is, waarom moest die goede vriendin van me dan zo jong sterven? Als God liefde is, waarom gebeuren er dan van tijd tot tijd zulke vreselijke natuurrampen? Als God liefde is, waarom is er dan een vreselijke ziekte als kanker? als God liefde is, waarom? Nou ja, vult u het zelf maar in. Het zou zomaar kunnen zijn dat die vraag niet alleen maar een vraag is die in uw omgeving gesteld wordt, maar dat het ook een vraag is die leeft in uw eigen hart. En toch, gemeente, hoe kritisch die vraag ook is. Eén ding heeft men in ieder geval wel begrepen. Dat als er een God is, dat je dan die God moet verbinden met het goede, met het positieve, met liefde, met liefde. Maar ja, als men dan de blijken daarvan niet tegenkomt, dan serveert men hem af. Maar dat doet men vaak ook wel heel gauw, vindt u niet? Zonder echt naar hem geluisterd te hebben. Zonder ooit die Bijbel geopend te hebben. Om nou eens te ontdekken wat God met die liefde bedoelt. Zonder zich af te vragen in welke gestalte wij die liefde van God nou het hardste nodig hebben. Ja, daar hebben wij wel ons idee over. Wij willen dat als God zijn liefde aan ons bewijst, dat hij dat allereerst doet in een succesvol leven. Een leven waarin alles op rolletjes verloopt. Zo willen wij die liefde ervaren. Maar hebben wij die liefde nou zo het allereerst nodig? Gemeente, als die liefde ons dan vervolgens laat zitten met onze zonde, als de breuk tussen God en ons intact blijft, zijn we dan echt geholpen? En dan nog wat anders. Het is toch al heel opmerkelijk dat die vraag vooral in het Rijke Westen gesteld wordt. En dat die vraag juist daar, waar mensen het veel minder hebben, dat die vraag veel minder gesteld wordt. Zou het misschien zo zijn, dat als je van die liefde van God mag leven, dat ook iets in zich heeft waardoor je het juist in de allermoeilijkste omstandigheden kunt volhouden. Meent, ik denk aan die jonge dominee die zijn vrouw had verloren. Hij stond bij het graf van zijn jonge vrouw. Het had gesneeuwd. En hij was één brok opstandigheid. En hij wilde